Goedemorgen allemaal. Fijn om er weer te zijn. De vorige keer kon ik er niet zijn vanwege mijn ouders die nogal wat lopen te rommelen. En ze worden heel oud en hoe ouder je wordt blijkbaar hoe koppiger je wordt en hoe lastiger het wordt om voor ze te zorgen op zo'n afstand. Het gaat gelukkig weer iets beter, maar goed, ze kennen allebei de Heer niet. Dat is eigenlijk de grootste zorg die we hebben. Tenminste, die ik heb, want ik ben de enige in ons gezin die de Heer kent. Dus dat is een lastige situatie. En dan zeg ik, ja, dan leven ze ergens tussen hoogmoed, trots en totale ontkenning dat ze dood zullen gaan. Dus het is ergens in die schimmige hoek, daar leven ze. Maar goed, dan moet je af en toe er uiteraard toch naartoe om voor ze te zorgen. En nou, dat was dan net dat de vorige keer dat ik hier zou spreken, dat het er wat zou zijn. Maar ik wil jullie ook danken voor jullie gebed, voor jullie kaart ook, vond ik ontzettend lief. En ook fijn om te weten dat jullie dan ook zo om mij heen mogen staan. En dat we zo om elkaar heen mogen staan. Ik heb vanochtend een thema, dat is, ik zei het vanochtend ook al tegen Jan, van ja, het is een thema wat we eigenlijk niet meer zoveel bespreken met elkaar, is de zonde en hoe we daarmee omgaan en wat dat voor effect heeft in ons leven. Voordat ik daar mee ga beginnen wil ik eerst maar eens even een verhaaltje vertellen, want er is, en het is overigens waar gebeurd, het is niet echt een verhaal, een geschiedenis van deze meneer Charles Blondin heet hij. Dat is een Franse naam. En deze man die heeft maar één passie, of had, hij is inmiddels overleden, maar hij had maar één passie en dat was koordansen. En eigenlijk is dat een hele rare naam, koordansen, want wat je doet, je staat niet te dansen op een draadje, maar je loopt dus, zeg maar, je wandelt in feite tientallen meters over een stalen draad van de ene kant naar de andere kant. En zeg maar boven een afgrond of in ieder geval een ruimte. En deze Fransman die is onder andere ook de Niagara watervallen op die manier overgestoken. Dus dan heeft hij zo'n stok, hè, je ziet het daar, hij heeft een grote stok en die is dan zo'n 8 meter breed. En hij liep dan de Niagara watervallen over, dus terwijl daar beneden de konkelende rivier zich naar beneden stortte, heeft hij het, om het nog spannender te maken, dat zie je ook, heeft hij ook nog zelfs een kruiwagen voor zich uit. En dat was dan om het uiteindelijk spannender te maken. En terwijl hij dus daar overheen komt, komt hij veilig aan de overkant. En de mensen die juichen als hij daar aangekomen is. En heel enthousiast van, helemaal onder de indruk. En toen hij aankondigde dat hij, dat hij ook weer terug wilde gaan. Toen vroeg hij aan de mensen of ze geloofden dat hij dat zou redden. Nou ja, en iedereen uitbundig, ja, dat ga je natuurlijk, ga je dat redden en dat kan je. En hij kijkt de menigte rond en hij zei, nou, stel nou dat ik iemand in de kruiwagen zou zetten, zou je nog steeds geloven dat ik naar de overkant kom? Ja, riep iedereen, ja, dat kun je nog steeds. En zegt hij, nou, wie van jullie mag ik dan uitnodigen om in de kruiwagen plaats te nemen? En toen werd het inderdaad doodstil en er werd wat gegniffeld en niemand stak zijn hand op. Nee, wat gebeurde er nou? Dat is dat de mensen zeiden dat ze geloofden dat ze naar de overkant zouden komen, dat ze het zouden halen. Als er iemand in de kruiwagen zou zitten. Ze hadden immers gezien dat hij dat gehaald had. Hij was er ook beroemd om dat hij dat kon. Maar toen hun geloof in dat opzicht dus op de proef werd gesteld, bleek het helemaal geen geloof te zijn. Nou, hoe weten we dat? Omdat hun geloof de test niet doorstond. Op het moment dat ze werd gevraagd, nou, kom er over de brug, toen faalden ze. Dus toen het erop aankwam, bleek dat wat de mensen zeiden niet overeen te komen met wat ze deden met hun beslissing die ze namen. Dus de keuze die ze maakten op het moment dat ze op de proef gesteld werden, liet daarentegen zien wat ze echt geloofden. Namelijk, ik ga van zijn levensdagen niet in die kruiwagen zitten. Ik kijk wel uit. Op zo'n draadje aan de overkant. Anders gezegd, ze faalden in basis voor een geloofstest. En zo heeft Paulus ook een geloofstest. En hij onderwerpt ons daaraan, als het ware. In de tweede brief aan de gemeente in Korinthe. Daar zegt hij het volgende in de verzen 5 en 6. Is het een beetje te lezen? Het is wel klein, zie ik. Kun je het lezen achterin? Ja, gaat goed? Mooi, heel goed. 2 Korinthe 13, vers 5 en 6. Daar staat, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enigerlei wijze verwerpelijk bent. Ik hoop echter dat u zult inzien dat wij niet verwerpelijk zijn. Dus Paulus spoort ons aan onszelf te testen als we zeggen dat we christen zijn. Als we zeggen dat we geloven, spoort hij ons aan en zegt, nou oké, ga het maar testen, laat maar zien dat het zo is. En de echte uitdaging is dan de vraag, hoe weet je nou zeker dat je echt gelooft? Hoe weet je dat nou? En op een vergelijkbare manier als in het voorbeeld wat ik net gaf over de koordanser, laat ons antwoord op de zonde ons zien wat we echt geloven. Over God, over het kruis en het leven waartoe we geroepen zijn als christenen. Dus als we onszelf willen onderzoeken, om te zien of we werkelijk geloven, is een van de plaatsen waar we dat onderzoek kunnen beginnen, is onze reactie op de zonde die om ons heen gebeurt en in ons leven en hoe we verleid worden daartoe. En om te begrijpen hoe dat werkt, gaan we vandaag bestuderen een gedeelte uit de eerste brief van Johannes. En ik lees het hele stuk door en ik wil daarna de verzen met jullie behandelen, voor een deel althans. En we beginnen met het eerste hoofdstuk uit de eerste brief aan Johannes vanaf vers 5. En dan lezen we tot en met het volgende hoofdstuk, dus hoofdstuk 2 tot en met vers 2. En in vers 5 zegt Johannes, en dit is de boodschap die wij van hem gehoord hebben en aan u verkondigen, dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot leugenaar en is zijn woord niet in ons. Het volgende hoofdstuk. Mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als u iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En je zou dit gedeelte wat Johannes hier schrijft, zou je kunnen presenteren als ook wel wat ik dan zou noemen de zondetest. Er staan in principe drie delen. En dit zijn de drie delen die ik graag even wil benadrukken. Ik heb ze geel gemaakt. Er staat als wij zeggen. In vers 6 staat als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben. In vers 8 als wij zeggen dat wij geen zonde hebben. En in vers 10 als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben. Deze beweringen zijn drie delen van wat ik dan noem de zondetest. En wat is het doel van deze test? Dat is de waarheid te onthullen over waar we staan ten opzichte van God. Zie je, het is niet genoeg om te zeggen dat je gelooft, dat iets waar is. Geloven wordt bewezen door ons antwoord op te beweren wat we geloven. Hoe we daar dus mee omgaan. Want veel mensen beweren dat ze God geloven, maar er is absoluut geen bewijs voor in hun dagelijkse leven. Je ziet het niet terug. Je kent ze wel, de mensen om je heen. En misschien moet je naar je eigen leven kijken. En laat me dan dit vragen. Wat is tegenwoordig de test die we vaak als christenen aan elkaar vragen van oké, wat is dan de test van ons geloof? Dan zeggen we heel vaak, dat is zoiets als van, heb je het zondaarsgebed gebeden of heb je Jezus in je hart gevraagd? Op zich goede vragen en ook legitieme vragen, maar de vraag is of het antwoord wat men dan geeft, of dat ook de geloofstest doorstaat. Of het dan daadwerkelijk ook zo is. En hoewel ik die vragen zelf heel vaak aan mensen gesteld heb, is het ook zo, kom ik ook tot de conclusie, dat beide vragen als zodanig niet in de Bijbel staan. Er staat dus nergens, niet één keer, dat Jezus of zijn discipelen iemand leidde in het zondaarsgebed. Staat er niet. Er staat ook nergens in de Bijbel of je dat we iemand moeten vertellen om Jezus in je hart te vragen. En ik begrijp wel waar deze gedachte vandaan komt. Die komt waarschijnlijk, denk ik, hier vandaan. Uit Openbaring 3, vers 20. Er staat, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. En deze tekst uit Openbaring is gericht aan de gemeente van Laodicea. En we vullen hier dan in dat het waarschijnlijk om de deur van ons hart gaat. Maar waarom is het niet de deur van de woning of de ruimte waar men op dat moment is? He, waarom men dat, of de deur van je binnenkamer? Of, dat weten we niet. Maar we vullen dat in en dat is op zich is een prachtige voorstelling van zaken. Ook helemaal niks mis mee. Maar strikt genomen is het niet wat er staat. We hebben daarentegen zelf een test voor het echte geloof dus gemaakt. Hè? Om in de woorden van Johannes te blijven. Als we dat vragen en dat is voor ons voldoende, dan misleiden we onszelf. Hè, door te denken dat als we dingen uitspreken op de vraag die iemand stelt, dat we daar dan mee ook echt de verlossing hebben zoals Jezus wil dat we hem hebben. En Johannes zegt nee, het maakt dus niet uit als je dat beweert of als je dat zegt. Een echte test is de eerste test van ons geloof, is de reactie op de zonde. Hoe gaan we met zonde om in ons leven? En zo zegt Johannes dus in het zesde vers van zijn eerste brief in het eerste hoofdstuk, als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. En de kern van dit vers is, wat mij betreft, wandelen in de duisternis. In duisternis wandelen. Wandelen is een activiteit. Het is bezig zijn. Dit verwijst naar ons gedrag. Het verwijst waar wij zijn. Het verwijst naar wat we doen. Het is niet een momentopname. Maar het laat dus over een langere tijd zien wat je aan het doen bent en hoe je op zaken reageert. Laat ik je een ander voorbeeld geven om dat wat te verduidelijken. Stel, je zou van mij een foto maken op het moment dat ik geïrriteerd ben of boos ben over iets. Je ziet me echt zo echt boos zijn. En dan staat er nog iemand bij die helemaal verschrikt staat. En je hebt me op dat moment een foto, je hebt me kunnen vangen in een moment van duisternis. En misschien heb ik wel een frustrerende dag gehad en heb ik in mijn woede zondig ik tegen iemand door hem fel aan te spreken en harde woorden uit te spreken. En op het moment dat die foto genomen wordt, wordt die foto dus een momentopname van een bepaald moment in de tijd. Een bewijs dat je kan zeggen van kijk, hij, Armand, is in de duisternis gestapt. Maar verder dan te onthullen dat ik in die duisternis gestapt ben, dat ik op dat moment boos ben en op het vastgelegde moment zondigde, is het geen indicatie hoe ik daarna daarmee ben omgegaan en hoe ik erop heb gereageerd. Als je in plaats daarvan een foto, een video van mij zou maken en je zou maar voor een langere tijd 24 uur per dag volgen, en je zou dat filmen, en dan krijg je een veel beter beeld of ik ook in die duisternis ben blijven hangen of dat ik toch in het licht kan wandelen. Want wat je uiteindelijk zult zien is ook hoe ik reageer op zonde in mijn leven. Hoe ga ik daarmee om? Als je zegt, ja, maar hier op de foto staat toch echt dat hij zondigt, dat is een zondig man. Maar als je dan vervolgens een film zou draaien en je zou me daarna in verootmoediging vergeving vragen aan die persoon, dan vertelt dat weer een ander verhaal. Dus als blijkt dat het me allemaal niks doet en ik ga gewoon door met in de duisternis wandelen en ik denk van ja, bekijk het maar en zoek het maar uit en ik wil er niks van weten en ik ben er onbewogen voor en het doet me niks en ik haal mijn schouders erover op, dan leef ik niet in de waarheid, wat Johannes hier zegt. Ik heb dan geen gemeenschap met God. En je kunt geen gemeenschap met God hebben en ook voor de wereld leven. Hier, dat zei Jacobus al in hoofdstuk 4, vers 4. Daar zegt hij al over spelige mannen en vrouwen. Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. En dan zegt Johannes ten tweede, als wij zeggen in vers 8 dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. En waar Johannes het hier over heeft, is onze zondige natuur. Daar heeft hij het over. En de verklaring die de Bijbel hier geeft, is dat jij en ik een heel groot probleem hebben. Onze aard, onze essentie van wie wij zijn, is beschadigd door de zonde. Het is een smet op onze ziel. Het is niet alleen dat we dingen doen die verkeerd zijn in Gods ogen, het is onze aard die veranderd is. Het is ons wezen wat veranderd is. En dat is gebeurd door datgene wat we zonde noemen. En dat is de oorsprong van de zondige dingen die we doen. Die we zeggen, die we denken en waar het vandaan komt, namelijk onze zondige natuur. En daarom vertelt de Bijbel ons dat, behalve Jezus, wij dood zijn in onze zonden en in onze overtredingen. En dat we zonder hoop zijn en dat we zonder God zijn in deze wereld. En dat is een groot probleem en het is iets wat je niet in je eentje kan oplossen. En Paulus vertelt ook prachtig over zijn worsteling met dit probleem. In deze woorden, we gaan even Romeinen 7, 18 tot en met 25 lezen. En daar staat in vers 18, want ik weet dat in mij, dat is mijn vlees, niets goed woont. Immers, het willen is er in mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Dus er is hier, hij zegt hier al, er is een strijd in het hart van elke gelovige. Elke gelovige man of vrouw, er is een strijd tussen vlees en geest. En wanneer Paulus hier vlees zegt, dan bedoelt hij niet ons fysieke lichaam. Het is niet het lichaam dat slecht is, het is en de ziel die goed is. Als hij het heeft over het vlees, dan bedoelt hij hier die zondige natuur die tegen alles is wat met God te maken heeft. En dan lezen we verder in vers 19. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Oh, hoe herkenbaar is dat? Herken je dat uit je leven? Dat je, ik wil het niet doen en toch heb je het gedaan. Ah. En datgene wat je wel wilt doen, daar kom je dan niet aan toe, enzovoorts. En dan zegt hij, ik ontdek dus deze wet in mij. Oh nee, vers 20. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dichtbij mij ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Als we daar zouden stoppen, dan zouden we echt zou het niet goed met ons gaan. Maar wat fijn dat vers 25 erachter staat en zegt, maar ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Wat is het geweldig dat dat erachter staat. Luister, we zijn vrij van de zonde, van de straf voor de zonde, omdat de Zoon aan het kruis stierf. Jezus Christus stierf aan het kruis. We zijn vrij van de schuld van de zonde, omdat de Vader, God de Vader, ons vergeven heeft. We zijn vrij van de kracht van de zonde in ons dagelijkse leven door de inwoning van de Heilige Geest. En niets van dat alles kunnen wij alleen doen. Dat is pure genade. Maar als we beweren dat we zonder zonde zijn, dat we ook al zijn we vergeven en zeggen, ja, we zijn zonder zonde in ons leven, misleiden we onszelf en is de waarheid niet in ons. En dat is de misleiding van de zonde. Dat is de kern eigenlijk van mijn boodschap vandaag. Of eigenlijk moet ik zeggen, de misleiding door de zonde. Want de grote misleiding zegt, je kan zondigen zonder dat het consequenties heeft. Het heeft geen gevolgen. Je kan zondigen, geen consequenties. Dat is wat de zonde zegt. Kan wel. Dat is de eerste zonde die plaatsvond in het begin van de Bijbel. Dat de Satan, de oude slang, uiteindelijk daar tegen Eva zegt van, nee, je kunt er rustig van nemen, heeft geen enkele consequentie voor je. Zegt God dat er consequenties aan zitten? Nee joh, er zitten helemaal geen consequenties aan. Je kan het gewoon nemen. Met alle gevolgen van dien. De dood deed zijn intrede, schuld, last, allerlei problemen. En dat is precies wat er staat. Je kan zondigen zonder dat het enige consequenties heeft. Dat is de misleiding die de zonde met zich meebrengt. Dat betekent dus dat er dan ook geen, als dat waar zou zijn, dat er geen reden is voor een verlosser. Waarom zouden we dan een verlosser nodig hebben? We geloven niet dat dit noodzakelijk is. We zullen weigeren om vergeving te zoeken als we zo in het leven staan. Omdat we geloven dat we dat niet echt nodig hebben. En we zullen ons net zo lang blijven verzetten om van het duisternis naar het licht te keren, totdat we onze zonde zien zoals God kijkt naar de zonde. Pas dan gaan we het licht in. Zo is het. Opnieuw geboren worden. En dan zegt Johannes in vers 9, als wij onze zonde belijden, hij is getrouw om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Wat is dat fijn om dat te zien, weet je, dat je kan tot geloof gekomen zijn, maar er zijn momenten dat je er nog dwars doorheen gaat. Maar wat is het dan fijn om te weten dat hij getrouw en rechtvaardig is om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus als wij zeggen dat wij Jezus volgen, dan moeten we onze zonde onder ogen durven zien. En toch beweren vele christenen te zijn, terwijl ze gewoon in duisternis blijven wandelen en niet wegblijven van de zonde en liever een hart van steen hebben dan een hart van vlees, om het zo maar te zeggen. Ze hebben geen gemeenschap met God, ze misleiden zichzelf, ze hebben zichzelf bedrogen en de waarheid zit er gewoon niet in. En dat is de derde claim die Johannes probeert te weerleggen in vers 10. Als wij zeggen dat we niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar. En is zijn woord niet in ons? Luister, het ontkennen van de realiteit van onze eigen zonde tot iets wat we leidt tot iets wat we noemen zelfrechtvaardigheid. Weet je, als we dat ontkennen, dan zijn we zelfrechtvaardig. Of zelfingenomenheid, noemt de Bijbel het ook wel. En dat is een doodvonnis als het gaat om een leven met God. De fariseeën, weet je, de schriftgeleerden in de Bijbel, die waren vol zelfingenomenheid. En Jezus had niet veel goeds over hen te zeggen. Een zelfrechtvaardig persoon kan de zonde van iedereen heel gemakkelijk aanwijzen. Oh, daar. Jezus zegt op een gegeven moment ook van, hey, voordat je die splinter in een ander ziet, kijk eens even naar de balk in je eigen oog. Dat is wat hij zegt. Maar dus ze kunnen heel gemakkelijk de andere zonde zien in andermans leven, maar zijn blind voor de zonde in hun eigen leven. En in het evangelie van Lucas, ik wil hem toch even lezen, vinden we zo'n verslag. In hoofdstuk 18, de versen 9 tot en met 14. En hij sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. Deze gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar en bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook als deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10e van alles wat ik bezit. En de tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen, maar sloeg op zijn borst en zei, O God, wees mij de zondaar genadig. Ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar zijn huis, in tegenstelling tot die andere. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden en wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Een zelfrechtvaardig persoon probeert dus de realiteit van de zonde in zijn of haar leven te verbergen of zelfs te bagatelliseren. Niet alleen voor anderen, maar met name voor zichzelf. Ze zijn in staat om zichzelf dus te overtuigen dat ze, terwijl ze slechte dingen doen, dat het in hun geval echt geen zonde is. Ken je die mensen die dat roepen? Nou, het was een vergissing. Ja, maar dat was onvermijdelijk. Ja, maar ik had geen keus. Ja, dat is niet echt een probleem. Nou, zo erg is het ook weer niet hoor. Ja, en die anderen verdienden het gewoon. Ja, maar iedereen doet het toch, hoor je het? Dat zijn de geluiden die je hoort. Alles om de realiteit van hun eigen zonde uit de weg te gaan. En Johannes zegt dat het grootste probleem wat hieruit voortkomt is niet zozeer het zelfbedrog van deze persoon, met betrekking tot zijn eigen zonde, maar het is het gebrek aan begrip over wie God is. Als we beweren dat we niet gezondigd hebben, maken we God tot een leugenaar. Dan zeggen we, hij liegt, niet ik, hij. En als God een leugenaar is, dan is hij nog heilig, nog goed, dan zou hij nog licht zijn, want dan zou hij dus ook in de duisternis moeten wandelen. Dan zou het duisternis ook om hem heen zijn. Maar Johannes heeft ons aan het begin van zijn evangelie al verteld dat God licht is en dat er in hem helemaal geen duisternis is. Hij is trouw en rechtvaardig. En er is niets van duisternis in God te vinden. Dus als het echter om ons gaat, geeft de Bijbel een heel ander beeld. Kijk maar eens wat er in de Bijbel staat. Op verschillende plekken neem ik jullie mee. We beginnen even bij Romeinen. Als die... Zou je willen klikken? Hij doet het niet. En bij jou ook niet, hè? Nou, dan ga ik het gewoon lezen. Oh, daar is die. 1 terug. Wow. Yes, thanks. We hebben weer controle. Romeinen 3, vers 10 zegt, zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. En in Romeinen 3, vers 23 staat, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Efeziërs zegt in hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 4, ook u heeft hij met hem levend gemaakt, u die dood was door de overtredingen en de zonden. waarin u voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht en de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij alle voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarin hij ons lief heeft gehad. Want, zegt Jesaja 53, vers 6, wij dwaalden alle als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. En daarom zegt Jesaja 64, vers 6, echter, wij zijn alle als een onreine, al onze rechtvaardige daden zijn als een bezoedeld kleed. Wij alle vallen af als een blad en onze misdaden voeren ons weg als de wind. En deze verzen laten wat mij betreft niks aan duidelijkheid te wensen over, toch? Dit is zo duidelijk. Er staat niet, sommigen hebben gezondigd en enkele zijn afgedwaald. Nee, alle hebben gezondigd. Iedereen is afgedwaald. En steeds is er weer dat klinkende oordeel dat een ieder heeft gezondigd voor een heilig God. Dat is wat ik hier lees. En het is dus niet alleen de zondige natuur waar we het over hebben. Het zijn onze keuzes, onze gedachtes en ook onze woorden die ons veroordelen. En God wil helemaal niet dat we ons verbergen voor de zonde en dat we onze zonde wegstoppen ergens waar niemand het ziet. Nee, hij wil juist dat we in het licht ermee komen. Dat we verlossing daarin vinden. En de christen is bedoeld om het leven te leven van zijn of haar verlossing. Dat is de bedoeling van een christen. En niet van een leven te leven van vuiligheid en weggestopte problemen en zonde. Nee, God verlangt ernaar dat je je zonde in het licht brengt, dat het onthuld kan worden, zodat je gered en bevrijd daarvan mag zijn. Dat is wat God wil. En dat je genezing gaat ontdekken, dat je overwinning kunt vinden. En dat je hoop en vreugde zal kennen als je merkt dat de last van de zonde van je schouders af is. Wat is dat geweldig als je dat mag weten, dat gebeurt. En de zondetest die Johannes dus ons voorlegt, heeft alles te maken met onze houding ten opzichte van de zonde. Dat zijn dus alle zaken die God zonde noemt. En die houding onthult van wat we geloven over God, het kruis en het leven waartoe we geroepen zijn als christenen. Dus laat me je simpelweg vanochtend die vraag stellen. Ben je nog steeds aan het rennen richting de zonde of leef je er nog steeds in? Omhels je het stiekem nog steeds of verzin je smoesjes, betrap jezelf erop dat je jezelf rechtvaardigt? Dat je zegt, van, het valt allemaal wel mee. Of geniet je ervan? Of ren je aan de andere kant weg van de zonde? Ben je erdoor gebroken? Heb je het beleden en ben je berouwvol? En keer je ervan af en zoek je elke dag Gods hulp om die zonde te overwinnen? Dus hoe je ermee omgaat, is uiteindelijk het antwoord op de geloofstest die Johannes ons aanreikt. Maar zelfs als we proberen te wandelen in het licht en met alle goede bedoelingen en dat het allemaal, weet je, dan kan het echt nog wel voorkomen dat je op momenten struikelt. Dat je struikelt en dat je in het duisternis valt. En dan bedoel ik dus niet over die structurele zonde in je leven. En diep van binnen weten we allemaal waar we mee worstelen. Dat weten we allemaal. Maar op die momenten, terwijl we ons bewust worden van die zonde en erdoor gebroken worden, en dat we deze belijden en ons ervan willen bekeren, dan mag je weten en het vertrouwen hebben en de zekerheid hebben waar Johannes uiteindelijk in het tweede hoofdstuk, de eerste twee versen overschrijft. Hij zegt, mijn kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak, zegt hij, bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Voor alle zonden. Voor de zonde die je gedaan hebt, die je vandaag doet, maar ook nog die je gaan doet. Niet dat het daarmee een rechtvaardiging wordt om dan maar lekker te zondigen en dat je weer terug kan komen. Nee. De foto waar ik het over had, die in het begin, dat is in basis een legale bewijslast als ik nu naar een rechtszaal zou gaan. Maar wat is het goed als ik straks voor de troon van God sta, als ik voor de rechter sta, dat, dat Jezus dan mijn pleitbezorger mag zijn. En wat zou het gaaf zijn als we dat allemaal kunnen zeggen, dat Jezus onze pleitbezorger is. He, onze zonde die komt voor de rechtbank. We zijn schuldig. He, de straf zou gerechtvaardigd zijn. En we verdienen het. Maar dan komt onze pleitbezorger, onze advocaat, die komt naast ons staan en die schiet ons te hulp. En hij zegt, nou, hij gaat de zonde niet ontkennen, maar hij verklaart dat de boete betaald is. Hij zegt dat de gerechtigheid is vervuld, dat er nu geen veroordeling meer is, dat de prijs betaald is. En dan zegt de rechter, nou, wie heeft dan de prijs betaald? En dan zegt onze advocaat, Jezus Christus, zegt, ik heb deze betaald. Ik heb hem betaald met mijn leven. En in mijn bloed heb ik die prijs betaald, en zodat de zonde voor deze die naast mij staat vergeven zouden worden. Dat is wat Jezus zegt. En Jezus spreekt de Vader dus ter verdediging aan. Wij zijn vergeven. De relatie is hersteld. Het geweten is gereinigd. De genade is ervaren. En we gaan voort in dit leven niet meer om te zondigen, niet om meer te zondigen, maar om meer te leven met God. Amen. En ik wil met jullie afsluiten met gebed hierbij, want ik denk dat het goed is om dit ook biddend bij hem te brengen. Want Vader in de hemel, het is goed dat we hierbij stilstaan. En het is zo fantastisch dat u ons gewoon een geloofstest aanreikt vanuit uw woord. Dat we onszelf mogen toetsen op waar we staan in geloof. En deze toets is niet bedoeld voor anderen om ons te veroordelen, of dat wij met een veroordelend vingertje naar de ander wijzen en zeggen, Heer, die heeft gezondigd. Nee, het is echt voor onszelf. Dat we onze binnenkamer binnengaan, dat we daar onze zonden belijden, dat we daar samen met u het licht laten schijnen van uw Heilige Geest op de plekken waar het nog donker is in ons leven. Heer, en dat we die wens hebben om rein te zijn voor u. Dat we die wens hebben om heilig te zijn, omdat we weten dat u heilig bent. Heere God, zo mogen we het allemaal bij u neerleggen. En u kent ons ieder zoals we hier zitten. U kent wat ons nog dwars zit in ons leven. U kent de momenten dat we nog struikelen. Heere God, ik wil u bidden voor degenen die er nog nooit zo naar gekeken hebben. Die misschien zeggen dat ze geloven, maar dat ze, als ze hun leven bekijken, dat er toch nog een hoop dingen zijn die niet goed zijn. Heere, en als ze dat aan u bekennen, als ze dat aan u belijden op dit moment, in hun hart, dan mogen ze weten dat ze door u vergeven zijn, dat u ze reinigt van alle onrechtvaardigheid. O Heer, help ons zo om dat steeds te zien. Help ons om dat steeds naar u uit te spreken. En wat is het dan geweldig, dat telkens als wij dat doen, dat u ons vergeeft. Heer, help ons zo. Heer, om niet meer te zondigen, maar meer om voor u te leven. En zo mogen we u dat bidden. Uit genade en in de machtige naam van Jezus. Amen.